Gemeente en enkele mededeling namens de kerkenraad. Aanstaande zondagmorgen zal er een preek gelezen worden. 'S Avonds op de gewone tijd hoopt u voor te gaan dominee Kievit uit Rotterdam-Kralingen. De collecte vandaag, de eerste is voor de kerk, de tweede voor de bouwkas. Volgende week zondag zal de collecte zijn voor de kerkelijke kassen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 56, het eerste en het vierde vers. Gena, o God, bescherm mij door uw hand. En gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard 1 en 4 van 56. Meten wij luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen Johannes 18, het evangelie naar Johannes, het 18e hoofdstuk, de eerste 11 versen. Daarna zingen we Psalm 40, vers 7, het behaag u mij te redden uit de nood. 40 vers 7. Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met zijn discipelen over de beek Kedron, waar een hof was in welke hij ging en zijn discipelen. En Judas, die hem verriet, wist ook die plaats, terwijl Jezus al daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Judas dan genomen hebbende de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en fariseeën, kwam al daar met lantaarnen en fakkelen en wapenen. Jezus dan wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zeide tot hen: Wie zoekt gij? Zij antwoordden hem: Jezus de Nazarener. Jezus zeide tot hen: Ik ben het. En Judas die hem verriet stond ook bij hen. Als hij dan tot hen zeide: Ik ben het, gingen ze achterwaarts en vielen ter aarde. Hij vroeg hun dan wederom: Wie zoekt gij? En ze zeiden: Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had: Uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Simon Petrus dan hebbende een zwaard trok het en sloeg de dienstknecht van de hoge priester en hieuw zijn rechteroor af. En de naam van de dienstknecht was Malchus. Jezus dan zeide tot Petrus: Steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken?
Thank you.
Gemeente, de stof voor de prediking van vanmorgen vinden wij in het zojuist gelezen schriftgedeelte, Johannes 18, daarvan de verzen 4 tot en met 8. Johannes 18, de verzen 4 tot en met 8. Jezus, dan wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zeide tot hen: wie zoekt gij? En zij antwoordden hem: Jezus, de Nazarener. Jezus zeide tot hen: ik ben het. En Judas, die hem verriet, stond ook bij hen. Als hij dan tot hen zeide: ik ben het, gingen ze achterwaarts en vielen ter aarde. Hij vroeg hen dan wederom: wie zoekt gij? En ze zeiden: Jezus, de Nazarener. Jezus antwoordde: ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Wij willen de Heere om zijn zegen bidden. En dan doen wij ook voorbeden voor onze zieken en wij doen dankzegging. Onze zieken, zuster Van der Kooi nog altijd in Dirksland, broeder Wessels eveneens, broeder Dries, broeder Wiegel daar ook en zuster Driesse Bolhuis. Allemaal in hetzelfde ziekenhuis in Dirksland. Daar is in de afgelopen week ook opgenomen en intussen geopereerd zuster Van Drongelen. En dan is de vader, schoonvader van de families Verhagen en Grotenboer, beide uit Dirksland, gisteren morgen overleden. En bij de familie Den Hoed, Arjan en Evelien Den Hoed in Feyenaard, is in de afgelopen week een dochter geboren. Laten wij samen bidden. Barmhartige en genadige God, het is tot u dat wij vanmorgen opzien en dat wij naderen in het gebed tot uw heilige troon. Heere, wij zijn maar mensen. Wij zijn maar mensen die aan alle dingen gebrek hebben en die veel onmacht hebben. En u laat ons dat ook merken, Heere. U laat ons zien dat we met alles wat we bereikt hebben in deze 21ste eeuw toch maar hele nietige, zwakke, proze, aan allerhande ellendigheid onderworpen schepselen zijn. Heren, wat beginnen wij tegen mond en klauwzeer? Wat beginnen wij tegen allerlei rampen die zich voltrekken in de wereld om ons heen? Wat beginnen wij als gij met uw oordelen komt? En als u het laat weten, en of we het nou willen weten of niet willen weten, maar u laat het ons weten dat u God zijt, de heilige God. En dat gij het zijt die regen beschikt en die droogte beschikt, dat gij het zijt die ook in de veestapel laat weten dat gij de machtige zijt. U geeft gezondheid ook onder de dieren en u geeft als dat u behaagt ook ziekte. En wat zijn wij dan klein en nietig daartegenover? Dan weten we met heel Europa nog niet wat we eraan doen moeten. O God, doe ons de les verstaan. En vooral ook niet alleen maar de les van onze kleinheid en van onze nietigheid, maar doe ons de les verstaan van het feit dat gij recht hebt op het mensenleven in elk opzicht. En dat als dat leven aan u onttrokken wordt en als wij er een eigen weg mee opgaan, dat u mishaagt. En zo was het onder Israël ook, Heere. Als we dat lezen in uw woord bij de profeten en op andere plaatsen, dan hebt u meer dan eens ook op deze manieren willen spreken en de aandacht van het volk willen vragen, maar dan stond daar en staat daar iedere keer weer het refrein: evenwel hebt gij u niet bekeerd tot mij. O God, laat dat zo niet zijn. En als het dan in de wereld om ons heen mogelijk allemaal nog naar een menselijke oplossing probeert te streven, laat het ons in ieder geval die het woord van u hebben en die er zo dichtbij mogen leven, laat het ons in ieder geval uitdrijven tot u. Om bij u te zoeken het heil dat nooit vergaat. We willen ook voor het vee bidden, o God. Voor het schepsel dat zucht en in barensnood is. Als u het profetenboek van Jona laat besluiten door de profeet dan is uw laatste woord over de stad Nineveh gesproken tot die opstandige en ontevreden profeet, dat u die stad hebt willen sparen en dat u dat hebt willen doen omdat er ook zoveel kinderen in waren en zoveel vee. Gij zegent mens en beest. Heren, dat lezen we ook in uw woord. Het is wel niet de hoofdzaak, maar het is toch ook wel een zaak die gij belangrijk genoeg hebt gevonden om te openbaren en het ons ook in te prenten. En de rechtvaardige kent het leven van zijn beesten. Dat staat er ook. En daarom kunnen we het begrijpen, heren, dat er ook zoveel zijn die met veel verdriet vervuld zijn als ze hun vee moesten zien wegvoeren. Geeft u ze daar ook de kracht bij. En geef dat zij ook dit leed in uw handen mogen leggen. En wilt gij, omdat gij de barmhartige God zijt, de zaak nog ten goede wenden. En het zo beschikken, heren, dat dit alles als roepstem van u toch zou mogen worden verstaan in brede lagen van ons volk. En dat we maar niet erop uit zijn om zoveel mogelijk vlees en melk in huis te halen. Om op die manier ook voor onszelf nog een beetje extra te zorgen. Maar dat het erom inderdaad ons om te doen mag zijn om te verstaan wat gij te zeggen hebt. En dan doet het er toch niet zo toe, Heer, of een paar dagen geen melk of geen vlees hebben. Als we maar voor uw heilig aangezicht mogen komen op de rechte plaats. En als we maar mogen zien dat alles wat we nog hebben verbeurd en verzondigd is, dan wordt het toch nog een wonder, een droge korst brood zelfs. Laat ons in die gestalte eens mogen verkeren, o God. Om te zien dat er meer is dan dit aardse leven. Uw goedertierenheid is beter dan het leven. Zo zei de dichter en zo beleefde hij het. En zo moeten wij het hem toch ook eerlijk kunnen leren nazeggen. Nu gaan we naar uw woord luisteren, heren, onderwijs ons. Onderwijs ons in al die dingen die we moeten weten, met name ook in het lijden van de borg. Dat offer dat hij gebracht heeft, dat bloed dat hij vergoten heeft, waarin verzoening is voor de zonden. Schenk ons zicht op hem, schenk ons kennis van hem. Doe ons hem kennen als die barmhartige hoge priester die zijn leven stelde voor de zijnen. Maar doe ons hem ook kennen als die almachtige koning. Als die rechter van hemel en aarde. Heren, wij vragen u om uw onmisbare zegen over de bediening van uw woord. We dragen onze zieken aan u op. We bidden u voor de patiënten in het ziekenhuis. Zuster van der Kooi, broeder Wessels, zuster Driesse Bolhuis, broeder Wiegel, heren, gedenk ze in uw gunst. U weet wat ze nodig hebben. Het zijn allemaal patiënten, maar met een verschillende levensgang en met verschillende levensomstandigheden. Heren, wees u hen allen nabij. Ook zuster van Drongelen, die u door de operatie heen hebt geholpen en die herstellende mag zijn. Heren, laat uw gunst aan hen allen lichten en geef uw genade te ervaren in dagen van tegenspoed en beproeving. Geef dat ook aan zieken thuis. Heren, ontfermt u over hen allen. Wees ook met bedroefden, met rouwdragenden. Er zijn twee families in onze gemeente die gisteren ook in rouw terechtkwamen. Heren, u hebt een vader, respectievelijk schoonvader, grootvader, door de dood weggenomen. Het was al lang verwacht. En toch, als het dan komt, heren, dan treft ons de pijn. Sterk hen in deze weg en deze dagen. Geef dat ook als de begrafenis zal plaatsvinden. Uw gunst daarbij ondervonden mag worden. En dat het beleefd mag worden, heren, dat gij ook door deze dingen heen nog troost en spreekt. En dat u ook nog zegen weet te brengen. We willen u ook danken voor Arjan en Evelien den Hoed, die verblijd zijn door de geboorte van een dochter. Heren, u hebt het wel gemaakt en we erkennen uw goedheid daarin. Laat het kind mogen opgroeien in de vrezen van uw naam en laat uw genade erin verheerlijkt worden en geef aan de ouders wat ze nodig hebben bij de taak die gij hen erbij gaf. En laat zo alles mogen uitlopen op de verheerlijking van uw naam, Heer. Het is een zegen als gij uw weldaden en zegeningen in het aardse geeft, als u nieuw leven schenkt. Het is een rijkere zegen nog, Heer, als we mogen worden wedergeboren. En als we aan dat onvergankelijke leven deel ontvangen, geef dat aan dat kind, geef het aan ons allen, Heere. We bidden u voor onze jonge mensen, we bidden u voor onze kinderen. We bidden u, Heere, dat u in hun harten zou willen werken. En dat ze het vroeg mogen leren, u de Heere te zoeken, want die u vroeg zoeken. En u zegt het heel speciaal in uw woord, die zullen mij vinden. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 32, het vierde en het vijfde vers. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren en wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. 4 en 5 van 32. Gemeente, onze tekst verplaatst ons naar de hof van Gethsemane. En daar heeft de Heer Jezus de gebedsworsteling geworsteld. Tot driemaal toe heeft hij zijn vader gebeden of de drinkbeker van hem zou mogen voorbij gaan. Maar tot driemaal toe heeft hij er tegelijkertijd ook achteraan gebeden, doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij was beangst en in grote zielennood, zo zelfs dat zijn zweet veranderd werd in grote druppels bloed die op de aarde afliepen. Maar zoals we in Hebreeën 5 lezen, hij is verhoord uit de vrezen. En hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Zijn vader heeft als antwoord op het gebed een engel uit de hemel gestuurd die hem kwam versterken. En door die versterkende kracht die hij langs deze weg ontving, is hij weer in staat om verder te gaan. En nu zal hij de drinkbeker ook aannemen uit de hand van zijn vader. En hij zal hem niet alleen aannemen, maar hij zal hem ook drinken. En hij zal hem tot de laatste druppel toe drinken. En gesterkt naar lichaam en geest, en gaat hij naar zijn discipelen, die discipelen die hem nu zo menigmaal al hebben teleurgesteld, die wel mooie beloften hebben gesproken en die wel dure woorden hebben gesproken. Ik ben bereid met u in de gevangenis te gaan en ik ben bereid met u zelfs in de dood te gaan. Maar toen hij hen gevraagd had om hem met hem te waken en te bidden, toen zijn ze in slaap gevallen. Naar die discipelen gaat hij en hij zegt, en daar ziet u zijn vernieuwde kracht, daar ziet u de ondersteuning die hij ontvangen heeft en het effect daarvan, staat op, laat ons van hier gaan. Zie, hij die mij verraadt is nabij. En dan komt de bende, ja een bende. De bedoeling, u weet nog wel, de bedoeling van het Sanhedrin was dat hij stiekem zou worden ontvoerd, opdat hij zou kunnen worden geliquideerd. En dat moest niemand weten. Maar het gaat anders, want Jezus heeft het initiatief genomen. En Jezus heeft tegen het advies van het Sanhedrin in, tegen de gemaakte plannen, u weet wel, niet op het feest, Judas opdracht gegeven om te doen wat hij doen wilde en dat nu maar terstond te doen. Jezus heeft hem gedwongen, want het moet wel op het feest. En dus zat dat Sanhedrin er toen mee, toen Judas bij hen kwam met de boodschap dat Jezus naar de hof van Gethsemane zou gaan en dat ze hem daar zouden kunnen arresteren. Ja, toen moesten ze hun plannen wijzigen en toen kon dat allemaal niet stiekem meer gebeuren. Toen moest dat met openbaar geweld. Toen moesten ze een bende, een groep, een peloton Romeinse soldaten met nog enige dienaars van het Sanhedrin naar Gethsemane sturen om Jezus daar, als was hij, want die schijn moet het nou hebben, als was hij de zwaarste crimineel, te arresteren. Een gevaarlijk mens op wie je de ME af moet sturen. Een speciaal getraind commando mensen die in staat zijn om zulke gevaarlijke misdadigers te arresteren. Zo was Jezus toch niet. Zo heeft hij zich toch nooit betoond. Hij is land rondgegaan en wat heeft hij gedaan? Zieken genezen, kinderen ontvangen, doden opgewekt, mensen vriendelijk aangesproken. Hij is dagelijks in de tempel geweest. Ze hebben alle gelegenheid gehad om hem te arresteren, maar ze hebben nooit aanleiding gevonden om hem te kunnen arresteren. Nooit een wettelijk argument tegen hem kunnen inbrengen. Nooit heeft hij iets gedaan tegen hun wet. Hij kon het zeggen, wie overtuigt mij van zonde? En nu wordt hij behandeld alsof hij de grootste zondaar is. De grootste misdadiger. Maar zo moet het ook. Zo moet het. Zo is het ook naar de wil des Vaders. Zo is het ook naar de wil van Christus. Want hoe meer Er zijn soldaten en dienaars van het Sanhedrin. Hoe meer er 's nachts in de hof van Gethsemane komen, des te meer kunnen er overtuigd raken van zijn heerlijkheid. Want die zal hij betonen. Nee, hij vlucht niet. Ook al weet hij dat de verrader met de hele aanhang komende is. Ook al weet hij, zo begint onze tekst, alles wat over hem komen zou. Ook al weet hij dat. Hij is nu, na die gebedsworsteling en na die ondersteuning via die engel van zijn vader, geheel en al besloten om de weg ten einde toe te gaan. En het is eigenlijk ook niet eens meer nodig dat Judas zijn verraderswerk doet. Hij heeft tegen die bende wel gezegd dat hij Jezus zal aanwijzen. Zij kennen hem natuurlijk niet zo precies en zeker niet in het donker. Maar Jezus zal hem wel een teken geven. Judas heeft afgesproken dat hij, als hij Jezus daar ziet, naar hem toe zal gaan en hem een kus zal geven. Dat gebeurt ook wel, maar je krijgt uit het evangelie nergens de indruk dat dat nou voor die bende de aanleiding is geweest om dan terstond Jezus maar te vangen. Dat hele teken van Judas is totaal overbodig geworden. Judas kan rustig daar tussen die andere mensen in blijven staan. En zo beschrijft Johannes het namelijk ook. Judas, die hem verriet, stond ook bij hem. Waarom is die kus eigenlijk niet eens meer nodig? Omdat Jezus zelf gaat vragen, wie zoekt gij? Wie zoekt gij? En dan mogen ze het zeggen. En ze zeggen het natuurlijk ook. Weet hij dat dan niet, wie ze zoeken? Natuurlijk weet hij dat. Hij zegt het niet voor zichzelf. Hij zegt het met het oog op hen. Zij moeten twee dingen goed beseffen. Ze moeten door uit te spreken wie ze zoeken, eigenlijk te kennen geven dat ze hem zoeken. En wie is hij dan? Ze zoeken Jezus van Nazareth. En wie is Jezus van Nazareth? Dat is degene die nooit iemand enig kwaad heeft gedaan. En vervolgens, en dat moeten ze ook goed beseffen, als zij uitspreken dat ze hem zoeken, dan spreken ze daarmee tegelijkertijd uit dat ze geen ander zoeken. Als het hen om hem gaat, dan zijn al die anderen die daar nu nog bij hem staan, zijn discipelen, zijn jongeren, die zijn vrij. Om hen ging het immers niet. Laten ze dan van hen ook afblijven. Het antwoord dat de Heere Jezus geeft is duidelijk. Hij is het. En daarmee biedt hij zichzelf aan. Hij steekt als het ware de handen uit en hij zegt, nou als u mij dan zoekt, hier ben ik. Geen verzet, geen enkel verzet, niet eens een vraag. Waarom komt u, wat zoekt u, waarom zoekt u mij, wat heb ik dan gedaan? Geen enkel verzet van Jezus kant, een vrijwillige aanbod en overgave. Ja, want de Heere Jezus is uiterst gewillig om de wil des Vaders te doen en alles te volbrengen wat de Vader van hem vraagt. Zijn uren is nu gekomen, eerder niet. Eerder hebben ze hem ook wel eens willen arresteren, maar toen ontging hij aan hun handen, want toen was zijn uren nog niet gekomen. Toen stond hij niemand toe om hem voortijdig te grijpen, voortijdig te doden. Maar dat ligt nu anders. Op de klok, om het zo even te zeggen, van zijn vader heeft Jezus afgelezen dat nu het uur van de gevangenneming aangebroken is. Met alles wat daarna gebeuren zal. En hij heeft, ik denk weer aan Hebreeën 5, gehoorzaamheid geleerd. Uit hetgene hij heeft geleden. Hij is gehoorzaam geworden, Filippenzen 2, als het moet zelfs tot de dood des kruises. En vandaar dat hij gans vrijwillig zegt, ik ben het. Maar beseft u wat er gebeurt als de Heere Jezus zegt, ik ben het. Hij heeft dat vaker gezegd. In andere omstandigheden weliswaar. Maar keer op keer lezen we in het evangelie dat hij deze of vergelijkbare woorden spreekt. Als hij in gesprek is met de Samaritaanse vrouw, daar bij Sichar, bij die waterput. Hebben ze een gesprek en dan komt het moment dat Jezus zegt, ik die met u spreek, ben het. En als die blindgeborene, die door Jezus al genezen was, lichamelijk genezen, later door de Heer Jezus weer gevonden wordt, en als de Heer Jezus hem dan de vraag gesteld heeft, gelooft gij in de Zoon van God, en die man moet belijden, Heere, wie is het, opdat ik in hem zou mogen geloven, dan zegt de Heer Jezus ook tegen die man, ik ben het. Ik. Met grote nadruk op dat woordje ik. En hier zegt hij het weer. Ik ben het. Wat is hij dan? Jezus. Ze zochten Jezus toch? Wie is Jezus? Wat zijn naam zegt. Zaligmaker. Ik ben het. De zaligmaker. Degene in wie verlossing, ware verlossing te vinden is. Ik ben het die een verloren zondaar, en dat is zalig maken immers, een verloren zondaar terugbrengt tot God, om hem met God verzoend te doen zijn. Ik ben het die gekomen is om mijn volk te verlossen van hun zonden. Laten die vijanden, laten die soldaten en alle die bij hem zijn dat nou goed weten. Laat Judas dat ook goed weten. Hij heeft het meer gehoord dat Jezus zulke woorden sprak. En nu hoort hij het nog een keer. Ik ben het, Judas. Wie? De zaligmaker. En daarmee roept hij die hele bende terug van de weg van hun boosheid en van hun vijandschap. En hij nodigt hen nu nog. Nu ze met lantaarns en fakkels gekomen zijn om hem te arresteren. Nu nog roept hij hen om met hun zonden te breken en hem aan te roepen. En hem als die Jezus, als die zaligmaker nodig te krijgen. Ja, de soldaten horen hier in Gethsemane uit zijn mond nog een keer het evangelie. En gemeente, als hij dat zelfs aan zijn vijanden laat horen. Zou hij dan niet helemaal gewillig zijn om die boodschap ook te laten horen aan hen die met een hongerige en een dorstige ziel naar hem uitgaan? Zou hij het dan niet helemaal gewillig willen bewijzen in het leven van verloren zondaren die om hulp smeken en die om redding verlegen zijn geworden? Zou het hem dan niet behagen om op een gegeven ogenblik tot zo'n bestreden hart te zeggen, ik ben het. Zie, hier ben ik. Hij was zelfs gewillig om het daar in Gethsemane tegen zijn vijanden te zeggen. Zou het dan hem niet behagen om het met name ook te zeggen naar het hart dat tot hem schrijft, ik ben het. Ik ben nou precies degene die zo'n zondaar nodig heeft. Ik ben nou precies die gepaste zaligmaker, die precies past op al hun noden. Maar met dat hij dit gezegd heeft en zichzelf dus aan die soldaten bekend maakt, en met dat hij zijn gewilligheid om te lijden heeft bewezen, doet hij nog wat anders. Op datzelfde moment waarop hij zichzelf nogmaals als zaligmaker bekend maakt, op datzelfde moment waarop hij tegen iedereen laat zien dat hij gewillig is om gebonden te worden en om als een arrestant meegevoerd te worden en alles wat daarna komen zal, op datzelfde moment toont hij tevens zijn goddelijke macht. En hij laat ze allemaal daar in Gethsemane, in het duister van die nacht, dat dan weliswaar wat verlicht wordt door die fakkels, hij laat het ze allemaal weten wat en wie hij waarlijk is. De Zoon van God. Bekleed met macht. Want met dat hij het zegt, ik ben het, straalt er iets van hem uit. Iets wat geen woorden, waar geen woorden voor te geven zijn. Iets wat niemand onder waar woorden kan brengen. Zijn blik. Zijn stem. Maar in ieder geval iets wat ontzaggelijk diepe indruk maakt. Kijk maar wat er gebeurt. Daar komen de soldaten. En op een gegeven moment staan ze stil. alsof ze door een onzichtbare hand worden tegengehouden. Meer, alsof ze door die onzichtbare hand achteruit gedrongen worden, achterovervallen. En daar liggen ze, met hun fakkels, met hun zwaarden, met hun stokken nog in de hand, daar liggen ze, achterovergevallen op de grond. Machteloos. Er is er niet één, hoeveel er geweest zijn weet ik niet, maar er is er niet één van die allen die overeind kon blijven staan. De meest geharde en de meest doorgewinterde soldaat die wat op het slagveld geweest is, die al heel wat gezien en heel wat meegemaakt heeft, zelfs hij valt zonder dat hij het verklaren kan, achterover ter aarde. Het is uit met hem. En niemand is in staat om zijn opdracht uit te voeren. Niemand is in staat om nog één stap in de richting van de Heer Jezus te doen. Niemand is in staat om die zaligmaker die zich geheel vrijwillig aangeboden heeft bij de handen te nemen en hem te binden en hem weg te voeren. Niemand. Wat is dat? Gemeente, dat is goddelijke majesteit. Daar toont de Heer Jezus zijn goddelijke almacht in. En daarin komt uit dat Jezus meer is dan een mens. Niet maar alleen een gewoon mensenkind. Dat is hij ook. Een mens onder de mensen, zijn broeders in alles gelijk geworden. En toch sterker dan de mensen. Dat is tegelijkertijd waarachtig God. En hij is het die met zijn goddelijke majesteit iedereen laat voelen dat niemand zich kan bewegen of roeren zonder zijn wil. Hij beheerst de situatie en er kan niets gebeuren als hij het niet wil. Voelen ze dat? Ervaren ze wat ze nou meemaken als een machtsdaad van hem? Ervaren ze het als een wonder. Zijn ze onder de indruk, blijvend onder de indruk. Zien ze ook dat dit hun laatste kans is. Ze hebben gehoord dat hij zei, ik ben het. Maar sloeg dat nou naar binnen in die zin dat ze zich inderdaad schuldig gingen voelen tegenover hem. Dat ze hem, juist hem, de zaligmaker, kwamen arresteren. En geven ze het nu op. Besluiten ze nu in een impuls om maar terug te keren naar hun opdrachtgevers, naar het Sanhedrin en te zeggen, nog nooit heeft een mens gesproken als deze mens. Nou, als ze reden hadden om dat te zeggen, dan waren zij het wel. Nog nooit heeft een mens gesproken zoals hij gesproken heeft. Hij zegt 3 woorden, in het Grieks 2 woorden, ego, eimi, en we liggen allemaal op de grond. Wie heeft er ooit zoals hij gesproken? Wie heeft er ooit zoals hij hun zijn macht doen gevoelen? Ze hebben gestaan voor grote legers. Ze hebben gestaan voor machtige vijanden. En ze zijn staande gebleven. En nu, door dat ene woord, liggen ze ter aarde. Gaan ze zo naar het Sanhedrin terug? En zeggen ze, dat is onmogelijk. Zo iemand kunnen wij niet arresteren. Nee, want als Jezus die tot die op de grond liggende soldaten nog een keer de vraag stelt, wie zoekt gij? Dan geven ze misschien niet meer zo dapper en niet meer zo bravoerachtig. Jezus de Nazarener. Misschien wat mompelend, misschien wat fluisterend, maar toch hetzelfde antwoord. Ze geven hetzelfde antwoord. Jezus de Nazarener zoeken wij. Dat is verharding. Dat is verharding in het kwaad. Ze hadden nog een mogelijkheid om te buigen. Om tot bezinning, om tot bekering te komen. Ze hadden nog een mogelijkheid om hem te voet te vallen. Maar ze gebruiken die mogelijkheid niet, integendeel. Ze zijn wel geschrokken. Zwaar geschrokken. Aangeslagen. Maar ze zijn niet verbroken. Ook dit wonder, ach, wat wel, ook dit wonder bereikt hun waarachtige bekering niet. Alles wat Gods almacht wrocht, bewoog hen niet om hem te vrezen. En dan geeft de Heer Jezus weer te kennen dat hij het is. Nog een keer diezelfde woorden. Maar als hij zich dan nog een keer vrijwillig aanbiedt, stelt hij wel heel duidelijk een voorwaarde. U zoekt mij, tot tweemaal toe hebt u dat nou gezegd, u zoekt mij, dan zoekt u dus deze niet, die discipelen. Nou, laat die dan ook vrij heen gaan. Blijf dan van hen af. Laat hen gaan waarheen zij verkiezen te gaan. Jezus bedingt vrije aftocht voor zijn discipelen. Want die worden toch niet gezocht. Het ging toch om hem. Laten ze hen dan vrij laten. En natuurlijk, na de openbaring van de majesteit waar ze zojuist getuigen van zijn geweest, moeten die soldaten wel aan deze voorwaarden die de Heer Jezus stelt voldoen. En als zij hem dan straks, vers 12 zegt dat, binden, dan blijven de discipelen ongebonden. Jezus heeft daarmee op het laatste moment waarop hij nog vrij man was, zijn krachten en zijn gezag gebruikt om zijn discipelen te bewijzen dat hij zijn woord waar maakt. Welk woord? Nog maar kort geleden door hen gesproken. Toen hij het had over in Johannes 10, die gelijkenis van de goede herder en zijn schapen. Toen heeft hij in die gelijkenis het werk van die herder getekend. Toen heeft hij het zijn discipelen voorgesteld, wat die goede herder allemaal voor zijn schapen doet. Hij stelt zelfs zijn leven voor de schapen, want het zijn zijn schapen. En daar is hij met hart en ziel aan verbonden. Begrijpt u waarom die veeboeren zoveel verdriet hebben als ze heel hun stal zien ruimen? Als ze echt een hart voor hun vee hebben, dan gaat er een stuk van hen weg. En dat wordt met die grote kranen in vrachtwagens getakeld. Maar de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. De goede herder heeft ook gezegd: niemand zal ze uit mijn hand rukken. Dat was zijn belofte. Dat liet hij hen na als hij de leidersweg opgaat. En nou komt het zover dat ze hem gaan arresteren. En dat de herder geslagen gaat worden. En de schapen zullen verstrooid worden. Maar het laatste wat hij voor hen doet als zijn handen nog niet gebonden zijn, dat is die soldaten onder de verplichting stellen om die discipelen ongemoeid te laten. Hij zal ze toch immers niet uit zijn hand laten rukken. Hij heeft het tegen zijn vader ook gezegd. U kunt dat in het voorafgaande hoofdstuk lezen. In het hoge priesterlijk gebed. Daar zegt hij het tegen zijn vader: ik heb uit degene die gij mij gegeven hebt niemand verloren. Dat was tot nog toe zo geweest. Tot op het moment dat hij dat gebed bad. En nu even later, een paar uur later, nu is het gevaar er weer dat hij ze toch los moet laten. Nee, hij blijft getrouw. Hij is toch die goede herder. Hij is toch degene die gezegd heeft: niemand zal ze uit mijn hand rukken. En dus nu ook: uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. En als Petrus dan straks in zijn dwaasheid meent zijn meester te hulp te moeten komen, en een zwaard pakt en daar begint te slaan, en het oor van de dienstknecht van de hoge priester Malchus afslaat, dan maakt Jezus, en dat is dan inderdaad het allerlaatste wat hij met zijn ongebonden handen doen kan, dan maakt hij de gevolgen van Petrus' dwaze zwaardslag goed, door dat oor van Malchus weer op zijn plaats te brengen. Want anders zou Petrus nog blootstaan aan de wraak van het recht. Maar nou is het ongedaan gemaakt wat Petrus deed. Laat deze heen gaan. Gemeente, er zit natuurlijk ook geestelijk onderwijs in deze geschiedenis. Twee dingen. En we letten op de Heer Jezus. We zien hem hier in dit tekstgedeelte als de koning en de rechter. De koning en de rechter. En straks zien we hem als de priester en de borg. Niemand neemt zijn leven. We hebben dat met elkaar eerder geciteerd uit het tiende hoofdstuk van Johannes. Niemand neemt mijn leven, zei hij. Ik leg het van mezelf af. Zo wil de Vader het. Ik ben geen slachtoffer. Ik ga mijzelf offeren. Ik ben degene die alles in handen houdt. En dat blijkt ook iedere keer weer. Dat bleek toen hij tegen Judas zei, wat gij doet, doe dat haastelijk. Dat blijkt ook hier als ze komen om hem gevangen te nemen. Oh, er ontstaat geen worsteling in Gethsemane. Het is niet dat hij met geweld eerst op de grond gedrukt moet worden. En dat ze dan met een man of vijf proberen hem te binden en hem zo mee te slepen. Nee hoor. Het gaat zonder worsteling. Het gaat in vrijwillige overgave. Maar in die vrijwillige overgave, in de staat van vernedering, die zo diep gaat dat zijn discipelen zich straks aan hem ergeren en geërgerd van hem wegvluchten. In die staat van vernedering toont hij zijn goddelijke majesteit en heerlijkheid. Nog maar kort geleden was hij te zien in Gethsemane. Niemand heeft hem gezien, want zijn discipelen die het dichtst bij hem waren, sliepen ook. Maar als ze gezien hadden wat er gebeurde daar op een steenworp afstand, dan hadden ze gezien, Psalm 22, letterlijk vervuld, ik ben een worm, en geen man, een spot en smaad van mensen. Dan hadden ze gezien hoe hij als een worm in het stof kroop. En dan hadden ze hem kunnen horen met zware roeping en tranen van mijn Vader, als deze drinkbeker voor mij voorbij kan gaan. Maar er is van die worsteling nu niets meer te zien. Er is van het bloedzweet nu ook niets meer te zien. Hij is gesterkt. En hij weet zich gesterkt. Gehoorzaamheid geleerd. Verhoord uit de vrezen. Mijn Vader is bij mij. En zo staat hij daar in goddelijke majesteit. Zo staat hij daar als de koning. En dat ondervinden die soldaten. Eén woord, één blik. Alleen zijn stem. En daar liggen ze. Daar liggen ze. Machteloos. En dat zal niet de enige keer zijn, gemeente, dat hij zich zo openbaart. Dat komt meer voor. En dat zal straks ook gebeuren. Als hij komt. In al zijn heerlijkheid. Als aller oog hem zal zien. Ook zijn vijanden. Ook degene die niet gewild hebben dat hij koning over hen zou zijn. Die wel onder dat aanbod geleefd hebben, die wel onder het evangelie van die koning geleefd hebben, en die wel hebben gehoord dat er verzoening is in zijn bloed, en die wel hebben gehoord dat er alleen maar vrede is als we in de weg van schuldbelijdenis tot hem de toevlucht nemen, om zo met de Vader verzoend te worden. Ook diegenen die het gehoord hebben, die de weg hebben geweten, en die hem niet hebben bewandeld. Die voortgegaan zijn in het goeddunken van hun eigen hart. En die de roepstemmen in de wind sloegen. En die de adviezen, de goddelijke genadige adviezen, naast zich neergelegd hebben. Maar je kunt wel ontkennen dat hij koning is. En je kunt wel zeggen, ik wil niet dat hij koning over mij zal zijn. Maar hij is wel koning. Hij is het. En hij is niet alleen de koning, maar hij is ook de rechter. En dan gaat dat woord van de profeet, de laatste profeet van het Oude Testament, echt wel betekenis krijgen. Want als deze laatste profeet van het Oude Testament, Maleachi, spreekt in het derde hoofdstuk van zijn profetie over degene die komen zou, over de engel des verbonds. Zie, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. Dan stelt deze profeet vervolgens de vraag, maar wie zal de dag van zijn toekomst verdragen? En wie zal bestaan, staande blijven Als hij verschijnt. Want hij zal zijn als het vuur van een goudsmid. En als zeep van de voller. Dan heeft Malachi het al voorzien. Dat als hij komt, zijn komst met majesteit zal zijn. En wie kan dat verdragen? Wie kan dat verdragen? En ben je dan een vreemdeling van hem? En heb je dan tot op dat moment geleefd uit die gedachte, ik wil niet dat hij over mij regeert? Dan zul je gaan bidden. Maar een vruchteloos gebed. Openbaring 6 vertelt het. Dan zullen ze uit alle lagen van de bevolking, hoog en laag, slaven en dienstknechten en vrijen en koningen en noem maar op, ze worden allemaal apart genoemd. Ze zullen bidden tot de bergen en tot de heuvelen. Bedekt ons, valt op ons, want wie kan bestaan? Die op de grond liggende soldaten in Gethsemane zijn als het ware een profetie van wat er op die grote, die allergrootste dag zal gaan gebeuren. Wat zullen er dan veel mensen achterover vallen? Als hij verschijnt. Als hij zegt, ik ben het. Ik ben de koning die u miskend hebt. Ik ben de rechter met wie u geen rekening gehouden hebt. Ik ben het die u versmaad hebt. Ik ben het... Ja, ik was aan u voorgesteld in de evangelie. En ik heb mijzelf in dat evangelie gepresenteerd als die barmhartige zaligmaker die gezegd heeft, komt herwaarts tot mij. Maar gij hebt niet gewild. En nou ben ik hier. In mijn goddelijke almacht. En u hebt nooit willen geloven dat ik koning was. En u hebt nooit willen buigen. En u hebt nooit uw eigen rechten willen opgeven. En u hebt nooit als een verloren zondaar aan mijn voeten gelegen. Dan vallen ze achterover. En wie durft er dan nog wat te zeggen? Echt niemand. Al ben je met nog zoveel. En ze waren met heel wat daar in Gethsemane. Maar getallen zeggen dan ook niks meer. Dan kom je met 600. Dan kom je met 6 miljoen. Dan liggen ze allemaal. Leeft u nog onverzoend? Nou eerlijk. Met eeuwigheidseerlijkheid. Met de eerlijkheid, als dat er vanmorgen dan in de prediking even door mag klinken. Met de eerlijkheid die er zal zijn op die dag die we allemaal tegemoet gaan. Want dan zullen we echt eerlijk zijn, gemeente. En dan blijven de verborgen schuilhoeken van ons hart ook niet verborgen. Nou eerlijk, bent u nog onverzoend met God? Leeft u nog voor eigen rekening? En nog nooit echt Jezus die zegt, ik ben het. Nog nooit echt Jezus als zaligmaker te voet gevallen. Nog nooit hem gesmeekt, Heere, mijn leven is een verloren leven. U zegt het in uw woord en ik moet het wel geloven. Ik zie het ook, zoveel zonde, zoveel verkeerdheid. Wilt u mij redden? Nog nooit echt verlegen geweest om een redder van uw verloren ziel. Kijk nou nog eens naar die achterovergevallen soldaten. Kijk er nou nog eens naar. Zie je jezelf ertussen liggen? Zie je het? Zo zal het gaan. Als we nog nooit voor hem wilden bukken. Daarom, nu is het nog het heden der genade. Nu zegt hij nog, zie, ik ben het. Ik ben Jezus. En nu is zijn evangeliewoord er nog. Was door de openbaring van zijn majesteit heen. Nu is zijn evangeliewoord er nog. Val hem toch te voet. Kus toch de zoon. Opdat hij niet toorne en gij onderweg vergaat. Nu is daar nog de lieflijke stem van de nodiging van het evangelie. Laat die gelegenheid niet voorbij gaan. Deze 25e maart 2001. Het zou Voor die soldaten was het de laatste keer. Zo voor iemand van ons ook de laatste keer kunnen zijn dat hij hoort wat Jezus zegt. Ik ben zaligmaker. Wend u tot mij en wordt behouden. Maar behalve dat hij koning en rechter is, vinden we hem in onze tekst ook als priester en borg. Want nu biedt hij zichzelf aan en tegelijk zegt hij, laat deze heen gaan. U ziet het voor uw ogen gebeuren. Hij steekt zijn handen uit en hij zegt, u zoekt mij, ik ben het. En dan breidt hij zijn handen even uit, rechts en links. En daar staan zijn discipelen, Petrus en Johannes en Jacobus en Bartholomeus. En terwijl hij voor hen gaat staan en zijn handen voor hen uitbreidt, beschermt hij hen als het ware tegen die oprukkende menigte. Laat deze heen gaan. Waarom doet hij dat? Laten we die vraag eerst eens onder ogen zien. Waarom doet hij dat? Doet hij dat omdat ze het waard zijn? Doet hij dat omdat dat zulke beste mensen zijn? Omdat ze nou 3 jaar bij hem geweest zijn en bij hem gebleven zijn, terwijl al vele anderen afgehaakt hebben en niet meer met hem wandelden? Beloont hij hun trouw? Is het dat? Ach, over trouw gesproken. Over trouw gesproken. Toen hij zo zwaar leed, nog maar even geleden. En toen hij hen op het hart gebonden had. Waakt en bidt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Toen hebben ze zijn advies naast zich neergelegd. En toen zijn ze toch gaan slapen. Goed, ze werden overmand door slaap. Ze waren overmand door droefheid en door vermoeidheid. Maar het was niet te verontschuldigen, die slaap toen. Als je meester die je zo lief heeft, droevig en zeer beangst begon te worden. En dat kun je toch zien aan hem. Als je dan gaat slapen, dan is dat een schuldige slaap. Over trouw gesproken. Dure woorden wel, ja, die hadden ze gesproken. Maar wat doen ze? En Jezus weet het, hij heeft het een poosje geleden ook al voorzegd. Het wordt nog erger. Slapen. Maar dat zal gevolgd worden door ergernis. In deze nacht zult gij allen aan mij geërgerd worden. En Jezus heeft het gezegd van één uit hun kring. Tegen Petrus, eer de haan 2 maal gekraaid zal hebben, zult gij mij 3 maal verloochenen. Verdiensten, zulke beste mensen, mensen waar de Heere wat aan heeft, mensen die werkelijk doen wat ze zeggen, dat ze zullen doen, zijn leven voor hem zetten. Geen sprake van. Waarom spreidt Jezus de armen uit en waarom beschermt hij hen en waarom zegt hij laat ze heen gaan, laat ze vrij, laat ze los. Niet omdat ze het verdiend hebben. Niet omdat ze enige waardigheid bezitten. Laten ze dat nou ook nooit denken. En laat niemand van diegenen die tot de discipelen of de discipelinnen van de Heere behoren mag denken dat het ooit is om enige waardigheid of verdienste of goed werk of geloof of belijdenis wat zij gedaan hebben. Laat niemand dat ooit denken. Waarom is het dan? Denk weer aan dat woord dat hij gesproken heeft in dat hoge priesterlijk gebed, vers 12 van hoofdstuk 17. Uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Daar lag het geheim. Ze waren hem door zijn vader gegeven. Zijn vader had ze lief gehad met een eeuwige liefde. En toen had hij ze aan zijn zoon toevertrouwd. En toen had hij zijn zoon gezegd, zorg voor hen. En de zoon heeft gezegd, ik zal voor hen zorgen, vader. Ik zal hen bewaren in uw naam. En hij heeft het gedaan. Ik heb ze bewaard in uw naam, zegt hij in datzelfde gebed. Waarom deed hij dat? Niet omdat hij zoveel genoegen aan hen beleefde. Niet omdat hij zoveel vreugde van hen had. Niet omdat hij Omdat hij zich verlustigen kon in hun hartelijke liefde, want die was er wel, maar die was er soms ook weer helemaal niet. Niet omdat hij zich verheugen kon in hun trouw, want die was er, maar die was er op andere momenten ook weer helemaal niet. Maar hij is aan hen trouw gebleven omdat hij aan zijn vader trouw was. Hij mag met de gegevenen van de vader niet anders doen dan wat hij beloofd heeft te doen en bewaren. De afspraken zijn gemaakt. En afspraken tussen vader en zoon worden nooit gebroken. Daarom zegt hij, laat ze heen gaan. Daarom bewaart hij hen in de uren van de verzoeking. Daarom bewaart hij hen altijd. Daarom stelt de goede herder zijn leven ook voor hen. Daarom zal niemand ze uit zijn hand rukken. Ze zijn van zijn vader. Ze zijn door zijn vader verkoren en door zijn vader bemind. En dat geldt van hen en dat geldt van allen die een even dierbaar geloof hebben gekregen. Is dat alles? Nee, gemeente, dat is niet alles. Want er is veel negatiefs te zeggen van die discipelen. En dat moet ook gezegd worden. Want ze moeten ook hun ellendigheid recht en grondig kennen. En ze moeten ook weten uit welke grote nood en dood ze verlost zijn. En ze moeten ook weten dat uit hen geen vrucht is in der eeuwigheid van nature niet. En zelf na ontvangen genade uit hun eigen prestaties niet. En ze moeten ook weten van overgebleven zonden en tekortkomingen. Opdat ze zich gedurig voor het aangezicht van zijn majesteit zullen verootmoedigen. Maar er is meer. En dat is niet van hen. Dat was niet uit hen. Maar deze mensen hebben ook een keer aan Jezus' voeten gelegen. Anders dan die soldaten, die vielen achterover. Maar Petrus, er was een moment dat hij zo overweldigd was door de majesteit, door de heerlijkheid en vooral door de genade van deze Jezus, dat hij aan Jezus' voeten viel. En zei, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Zo heeft Petrus aan Jezus' voeten gelegen. In een stukje zelfkennis en in de oprechte belijdenis van zijn door de Heilige Geest gewerkt geloof. En zo leren ze het allemaal kennen. Is het niet voor, dan is het na. Zo maakt Johannes het straks ook mee op het eiland Patmos. Als hij de majesteit van die verheerlijkte Christus in een visioen aanschouwt. Leest u het maar na in het eerste hoofdstuk van de Openbaring. Hij heeft die stem gehoord als de stem van vele wateren. En dan keert hij zich om en dan ziet hij hem die gesproken heeft. In al zijn majesteit. En in al zijn goddelijke heerlijkheid. En ik viel als dood aan zijn voeten. Ja, ja, hoe kun je daar overeind blijven? Als je dan jezelf leert kennen als een nietig schepsel, als een verloren zondaar, met zoveel ongerechtigheid en zoveel onheiligheid tegenover hem, wiens ogen zijn als een vlamvuur, en wiens voeten brandend koper, gloeiend koper gelijk zijn, en wiens stem is als de stem van vele wateren, hoe kun je dan overeind blijven? Ik viel als dood aan zijn voeten. En dan lig je daar, hè, voorovergevallen. Dat is een heel verschil. Achterwaarts, zoals die soldaten, of voorover. Weet u wat verschil is? Die soldaten die achterover vielen, die krabbelden zelf weer op. Toen Jezus tegen hen de tweede keer zei, wie zoekt gij? Toen pakten ze hun spullen bij elkaar en toen krabbelden ze weer overeind. Maar iemand die voorovergevallen is, en die aan Jezus' voeten ligt, die mag daar liggen totdat hij zijn rechterhand op hem legt. Zo was het bij Johannes. Die krabbelde niet zelf overeind. Maar Jezus bukt zich voorover. En die grote hemelse majesteit legt zijn rechter, zijn doorboorde rechterhand op het hoofd, op de schouder van zijn discipel die zo bevreesd als dood aan zijn voeten ligt. En hij zegt, vrees niet. Dat is het verschil. Want die discipelen zijn dan wel deugniet. Hè? Die discipelen zijn dan wel mensen met een hoop mooie woorden, maar uiteindelijk brengen ze er ook niks van terecht. Deze discipelen zijn dan wel mensen met zonden, ook met overgebleven zonden. Maar het zijn toch mensen, Judas is er niet meer bij, die staat aan de andere kant, weet u. Maar deze mensen zijn toch mensen die in waarheid beleden hebben, gij zijt de Christus. Heren, tot wie zullen we anders heen gaan? En dan mag er veel zijn dat niet deugt. En dan mag er veel in hun leven zijn waar hij ook verdriet van heeft. En dan mag er veel zijn waar ze zelf ook verdriet van gaan krijgen, als ze eraan ontdekt worden. En dan mag er veel zijn waar ze hete tranen over schreien. Maar ze zijn in hun hulpbehoevendheid en in hun ellendigheid toch waarachtig gekend door de Heren. En hun roepen en hun smeken is oprecht geweest. Zijn stumpers in zichzelf met allerhande gebreken. Maar zij hebben hem toch lief. En waarom hebben zij hem lief? Zeg dat nou eens. Hoe komt het dat zij hem lief hebben? Omdat hij hen eerst heeft lief gehad. Daarom bewaart hij ze. En daarom staat hij voor ze. Toen en altijd. Ook als Satan komt. Ook als Satan komt met zijn zeef. Petrus heeft het al gehoord. Simon, Simon, Satan heeft u zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gestaan. Ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophouden. Indien gij dan mij zoekt. Hij zegt het ook tegen zijn vader. Als uw toorn mij dan treffen moet, vader, uw wil geschieden. Maar laat deze heen gaan. Ik heb verzoening gevonden. Zalig om van hem een discipel te zijn. Amen. Psalm 17, het vierde vers. Barmhartige God, laten we ook aan het einde van deze kerkdienst nogmaals tot uw heilig aangezicht, tot uw genade troon en voor uw heilig aangezicht mogen komen. Nu om uw naam te danken, Heren, te danken voor het evangelie van deze zaligmaker die zich vrijwillig aanbood, die zich vrijwillig geofferd heeft en die het ganse werk gedaan heeft, alles volbracht heeft. En daarom niet alleen op dat moment tegen zijn discipelen kon zeggen en voor hen kon spreken, laat deze heen gaan. Maar die het ook altijd waar kan maken. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Wat is dat volk veilig, Heren. Niet in zichzelf en ze hoeven zichzelf ook niet eens te beveiligen. Ze zijn veilig in uw voorbidding. Ze zijn veilig in uw bescherming. O, als we daar dan maar bij mogen horen, heren. Als we dan maar mogen horen bij degenen die waarlijk aan uw voeten zijn gevallen. En die het u hebben horen zeggen, vrees niet, ik ben het. Ik ben uw heil. O God, breng ons alle daar. Als we er nog nooit geweest zijn, breng ons er voor het eerst. En wilt gij zo uw genade verheerlijken, want het zal wat wezen om het lot van die soldaten te ondergaan. En dat maar niet tijdelijk in een vallen ter aarde voor een ogenblik, maar om nou voor altijd weggedaan te worden. Het zal wat zijn, heren, om te horen uit uw mond en er is geen beroepsmogelijkheid daarna. Het zal wat zijn om te horen uit de mond van de rechter van de hemel en de aarde, de hoogste rechtsinstantie. Ga weg van mij. O God, wie we ook zijn, breng ons alle diep onder de indruk van het feit dat gij niet alleen maar de rechter en de koning zijt, maar dat ge vandaag ook nog als de priester en de borg onder ons wilde verkeren. De bladen van het evangelie, om ons nogmaals aan te bieden, onze zaligmaker te willen zijn. Ik ben het. Geef uw zegen over uw woord, heren, en breng ons ook vanavond weer bijeen, om Jezus wil. Amen. Psalm 2, het zesde vers, vreest Heere macht en dient zij majesteit. Gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.